Ja, nu is de tijd. Klopt. Ik neem je even mee terug naar de vorige keer. Vorige keer mocht ik hier invallen, eind februari. Dus heb ik aan het eind van de prediking ook dit overzicht laten zien. En dit betreft de laatste jaarweek van Daniël. En dat is eigenlijk een jaarweek, een tijdspanne. Hè, wanneer God ook zijn handelen met Israël zal voleindigen en weer volledig zal herstellen ook. Het is een profetie wat betrekking heeft op Jeruzalem, op het Joodse volk. En waar eigenlijk gewoon, ja, op verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Maar ook hele mooie dingen. Er zal ook een opwekking gaande zijn, ook in die tijd, juist in die tijd. En ik heb toen ook gezegd, voorafgaand aan die tijd, een verschrikkelijke tijd, waarvan de Bijbel zegt, als ik deze tijd niet zal inkorten, zegt de Heer, en dan zal geen vlees kunnen bestaan. Dat is wat Jezus zelf gezegd heeft over deze tijd, de grote verdrukking, de laatste 3,5 jaar van deze tijdspanne. En daarom vind ik het ook zo mooi dat er een pijltje naar boven staat. En daarom heb ik heel kort behandeld eigenlijk de opname van de gemeente. Want ik geloof met heel mijn hart en dat na deze periode van genade waarin we nu nog leven, waarin de kerk nu nog de grote opdracht kan uitwerken en kan uitleven, om namelijk te vertellen van die ene naam, die prachtige naam van Jezus. Dat er zoveel mogelijk mensen zullen binnengaan. Die schaapskooi. Waarvan Jezus zegt ook. Die schaapskooi waarvan hij zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. En ook die moeten binnengaan. Ook die zullen naar mijn stem horen en zullen binnengaan. Maar er komt een einde. Einde aan deze genadetijdperk. Komt het einde aan en dan zullen we zo voor altijd bij de Heere zijn. 1 Korintiërs 15 zegt dus ook, we zullen in een ogenblik tijd zullen we veranderd worden. En naar het beeld van de Heere Jezus. Ja, en we zullen hem tegemoet gaan op de wolken. Zij die ontslapen zijn in Jezus Christus zullen het eerst veranderd worden. En daarna wij die achterbleven zullen ook met hem meegaan, hem tegemoet in de wolken en daar zullen we hem ontmoeten en zo voor altijd bij hem zijn. Nou, als dat geen heerlijke toekomst is, dan weet ik het ook niet meer. En Hans begon daar ook al over. Er ligt een heerlijke erfenis voor ons klaar. Een onverwerkelijke, onvergankelijke erfenis voor ons klaar in de hemelen. En we zullen daar binnenkort deel van uit gaan maken. Ik sprak laatst met broeder Eddie. Jullie kennen broeder Eddie wel, en zendeling ook. En we hadden het gewoon over de tijden waarin we nu leven. De vreselijke tijden, er gebeurt zoveel crisis op crisis en zo. En ik zei zo eigenlijk zo'n beetje voor de grap, het wordt tijd, hè, dat ik op zoek ga naar die plek waar de Joden straks een plek in de woestijn zullen hebben om verborgen te worden. Hè, om vanwege alles wat over de wereld zou komen. En zegt Eddie tegen mij, Gert, ga jij maar op zoek, dan ben ik al lang bij de Heer. Dan heeft de opname lang plaatsgevonden, dan ben ik daar. En ik zeg, Eddie heeft gelijk, zo is het. Zo is het. Hè? We zullen gewoon straks één dag gewoon bij de Heere zijn. We will be raptured. We zullen opgenomen worden. En zo zullen we eens en voor altijd bij de Heere zijn. Ik wil met u lezen, staat er ook onder Daniël hoofdstuk. Op de vorige sheet stond dat Daniël hoofdstuk 9. Want als dit de laatste jaarweek is van Daniël, de 70ste jaarweek, dan gaan er nog een aantal jaarweken aan vooraf. Namelijk 69. Nou, ik ga ze niet week voor week behandelen vandaag. Maar ik wil wel graag dat u er iets van meekrijgt. Hey, wat is hier nou aan vooraf gegaan? In die 69 weken die daaraan vooraf zijn gegaan. Ja, ik wil met u lezen Daniël hoofdstuk 9 vers 20. En dan nog een klein gedeelte ook uit Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 11. De 70 weken. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de maan Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen totdat Messias de vorst verstrijkende 7 weken en 62 weken. 2 tijdspannen dus, 1 van 7 weken en 1 van 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias, de Christus, uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn, het was voor u en voor mij. Ja, hij werd uitgeroeid. Hij zijn leven gegeven, zijn kostbaar bloed gegeven voor u en voor mij. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad in het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang, dit is die laatste week, 1 week lang, halverwege de week. Na 3,5 jaar zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. En dan zal hij, de antichrist, zichzelf in de tempel zetten om aan zich te laten zien dat hij God is. Ja, hij verheft zich tot God. En dan zal hij het verbond verbreken dat hij is aangegaan met het Joodse volk. En dan zal hij zijn ware aard tonen en dan zal hij ook laten zien wie hij is. Nou, dat. Over de gruwelijke vleugel staat er nog: zal een verwoester zijn, zelf tot aan de volleinding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoester. En dan Romeinen hoofdstuk 11. En dan vers 25. Waar staat: want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Vorige keer heb ik daar ook iets over gezegd, over geheimenissen in het Nieuwe Testament. Hè, waarvan, ja, geheimenissen die God wil dat ze bekend zijn bij zijn kinderen, bij de kerk. Het was aan Paulus de genade gegeven om die geheimenissen ook te kennen, om daarmee ook de gemeente van Christus Jezus op te bouwen. En dit is een van die geheimenissen. Ook die verandering, dat wij veranderd zullen worden in een ogenblik tijds, ook dat was zo'n geheimenis. Daar staat ook in 1 Korintiërs 15. Ook hier openbaart Paulus een geheimenis. Ik wil ook dat u weet van deze, dat u veranderd zult worden. In een ogenblik tijds zullen wij naar het beeld van de Heer Jezus veranderd worden. Maar dan zegt hij hier opnieuw: want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zullen we bidden met elkaar. Hemels Vader, dank u wel, Heere, dat we een goede God dienen. Heer, dat uw raadsbesluit vaststaat. Heer, dat u uw woord hebt gegeven, ook in de profetie ook. Heer, als een licht, Heer, in deze duistere wereld. En de apostel zegt ook: en gij doet er wel aan om er acht op te slaan, als een lamp die schijnt in de nacht. Heer, daartoe hebt u het profetische woord gegeven, om er acht op te slaan. Heer, dat we ook weten, Heer, dat de tijden erbij zijn. Heer, dat we weten, Heer, dat de tijden, ja, staan te... Heer, dat u gewoon tot uw doel zou komen, dat ook deze profetie over de 70 weken, ja, zijn einde nadert ook. Heer, dank u wel, Heer, dat u tot uw doel komt, Heer, met ieder van ons. Heer, dank u wel dat u tot uw doel komt met de gemeente, met uw kerk. Heer, ook al is er zoveel gaande ook in de kerken. Heer, u komt tot uw doel. Heer, u bent het hoofd van de gemeente. Heer, en u hebt toch gezegd, Heer, dat u haar zult leiden, haar zult koesteren, haar beschermen. Heer, zo wil ik voor deze gemeente bidden hier te plaatsen, Heer, dat je haar ook koesteren en beschermen en leiden, ook in alle wijsheid. Heer, God, wil je zo genadig zijn en zegenen in de naam van Jezus. Amen. Ja, we begonnen met Daniël, hoofdstuk 9, de 70 weken. En dat vers 20, daar staat, terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk en mijn smeekbeden uitstort voor het aangezicht van de Heer, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Dit vers draagt een hele lading in zich. Als we kijken gewoon naar hoofdstuk 9. Ja, het ontbreekt me aan de tijd, maar ik zou het eigenlijk heel graag lezen met u. Maar daar, Daniël is, we weten gewoon dat het volk Israël is weggevoerd naar Babel. Ook Daniël is daar. Ze zijn in ballingschap meegenomen. En dan staat er in hoofdstuk 9. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft, want we zullen wel een beetje door de Bijbel heen gaan. En er staat in hoofdstuk 9, vers 2. Dat is waar Daniël bidt en pleit voor zijn volk. Nu zij weggevoerd zijn in Babel. Dat hij eigenlijk aan het bidden is van wanneer zou dat herstel gaan plaatsvinden. Vers 2 staat in het eerste jaar van zijn regering. Merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dat is waar Jeremia ook al aan refereert. En die tijd gaat voorbij. Die 70 jaren zijn zo'n beetje voorbij. En Daniël knielt neer. Wat was ook alweer de reden dat ze weggevoerd waren? Wat was ook alweer de Heer had geboden? Zei van, jullie mogen het land bewerken. Ja, maar één keer in de 7 jaar moet je dat land met rust laten. Eén keer in de 7 jaar moet het land tot rust komen. Hè, omdat het daarna ook weer, kun je het weer bewerken en dan kun je de vruchten weer van nemen. Ja, maar je moet het niet continu bewerken. Want dan ga je het land uitputten. Dat is wat er eigenlijk vandaag de dag ook gebeurt. We gebruiken allerlei kunstgrepen om maar te produceren. Maar eigenlijk is dat helemaal niet goed voor het land. Eigenlijk moeten we het land ook rust geven, eens in de 7 jaar. En dat had het volk van God, de Israëlieten, die hadden dat jaar op jaar, iedere 7 jaar, niet gedaan. Heel veel jaren hadden ze dat niet gedaan. 490 jaar lang hadden ze dat niet gedaan. En daarom zegt de Heer ook, omdat jullie dat iedere keer niet hebben gedaan. Iedere keer dat je dat niet hebt gedaan. Als dat gaat over 490 jaar. Ja, dan hebben jullie 70 jaar verzuimd om het land met rust te laten. En daarom zegt de Heer, zal ik er zelf voor zorgen dat het land alsnog die rust krijgt die het nodig heeft. En wat is daarvoor nodig? Dat ik jullie als volk hier weghaal. Zodat het land ook daadwerkelijk de rust krijgt die het nodig heeft. En zo zijn zij dan ook weggevoerd. Dat was de reden. Ja, het lag in een periode van 490 jaar niet met rust gelaten. Iedere 7e jaar zal ik dat land alsnog die rust geven door jullie weg te voeren en mee te nemen. En dat jullie daar 70 jaar in Babel zullen zijn. 70 jaar, na 70 jaar komt daar een einde aan. En Daniël weet dat. Die weet het uit de schriften. Hij weet het vanuit het boek Jeremia, vanuit de profeet Jeremia. Weet hij dat dat 70 jaar zal gaan duren. En daarom werd het zo langzamerhand ook tijd om te gaan bidden. Heren, wanneer? Wanneer? Ik wil even met u gaan naar Lucas. Wacht, naar Lucas, Leviticus. Maar eigenlijk is het zo mooi als je erin gaat verdiepen van wat je dan tegenkomt. Want een van die dingen ook die de Heer had opgedragen, heeft hij alles ook mee te maken. Lucas 26, vers 33. Ik zal u dan onder de heiden, wanneer jullie je niet houden aan mijn inzettingen, aan mijn verordeningen. Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien. En ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop. En dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Ja, dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent, dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten toen u het bewoonde. En dan zegt de Heer ook, op een bepaald moment staat daar in hoofdstuk 26, vers 40 van Leviticus. Ik lees een paar versen uit. Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden met de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk die zij tegen mij gepleegd hebben en ook dat zij tegen mij zijn ingegaan. Dan zal ik denken aan mijn verbond, vers 42, met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik denken en ik zal denken aan het land. Vers 45, ik zal te willen van hen denken aan het verbond met de voorouders die ik voor de ogen van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heere. Ja? Ik zal ervoor zorgen, ik zal het verwoest laten liggen, ik zal het die rust geven, ik zal het vergoeden. Alle sabbatsjaren die het land niet heeft gehad door jullie weg te voeren, maar dan ook kondigt hoofdstuk 26 ook aan bekering en vergeving. Ja, als ze dan tot inkeer komen, als ze dan tot berouw hebben van hun daden, als ze belijdenis doen van hun zonden, dan zal ik me ook weer een barmhartig God tonen, zegt de Heer. Weet je wie dit nou zo goed begrepen heeft? Weet je dat die smeekbede uit Daniel 9 komt niet zomaar uit de lucht vallen? Daniel was het heel goed. En wat hier was gebeurd. Welke overtreding en welke zonde zijn volk had begaan. Dat ze wel weggevoerd moesten worden. Hij doorzag heel goed van wat er geestelijk eigenlijk aan de hand was met het volk Israël. En wat ze gedaan hadden. En de misstappen en de zonde die ze begaan hadden. Maar hij wist ook. Als we eenmaal tot bekering komen. Wanneer we eenmaal onze zonde belijden. Dan toont de Heere zich wellicht ook weer barmhartig en genadig voor ons mensen. Voor ons volk. En dan zien we dus ook de smeekbeden van Daniel, dat hij op zijn knieën gaat en zijn zonde belijdt voor de Heer de God. En niet alleen voor zichzelf, maar hij doet ook voorbeden. Hij gaat op de bres staan voor het hele volk Israël en bidt: Heere, wees ons alsjeblieft genade. Alsjeblieft. Heere, en dan zegt hij op een bepaald moment in vers 17 van hoofdstuk 9. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heerde uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oren, mijn God, en hoor het. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op uw grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Daniel wist het heel goed wat er geestelijk aan de hand was. Dat er iets nodig was, dat ze tot inkeer moesten komen, dat ze tot berouw moesten komen. Ja, opdat de Heer hun genadig zou zijn en hij weer een keer in hun lot zou brengen. En dan komt Gabriel als antwoord op zijn smeekbeden. Gij zeer geliefde, gewenste man, en dan, terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde, van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstort voor het aangezicht van de Heer mijn God, omwille van de heilige berg, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer, hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Dit zijn dan even in het grote en nu even in het volledige beeld, die 70 weken van Daniel. En dan zien we hier aan het begin 7 weken en 62 weken. Dus aan het begin van die profetie gaat er een woord uit. Dat zien we dan in Nehemia hoofdstuk 2 vers 1. Wanneer de koning die Nehemia dient hem de opdracht geeft om Jeruzalem te gaan herstellen, om de muren te gaan herbouwen, dan gaat het woord uit. Ja, en vanaf dat moment 7 weken, of weliswaar 7 jaarweken, zegt de Bijbel. Ja, dan zal Jeruzalem herbouwd en hersteld worden. Over 7 weken, over 7 jaarweken, over 49 jaar. Ja, nou, dat is allemaal te berekenen. Kom ik straks er even bij, maar we gaan niet te technisch worden. We gaan niet te veel rekenen. Dat is iets moois voor misschien voor een eindtijdstudie. Dat gaan we nou niet doen. En maar vanaf dat moment dat de koning die Nehemia in, koning Artaxerxes, Longimanus geloof ik. Artaxasta geloof ik. Hij spreekt dat woord uit. Nehemia gaat terug en gaat herbouwen. Hier heb je de volmacht. Hier heb je de brieven. Hier heb je alles wat je nodig hebt om Jeruzalem te herbouwen. Vanaf dat moment 7 jaarweken, 49 weken. En dan zal Jeruzalem herbouwd zijn. En dan nog eens een keer 62 weken. Over 62 weken. Ja, 62 keer 7 jaren is 434 jaar. En dan zegt dit gedeelte, dan zal er een... Wat zal er een? Dan zal de Messias uitgeroeid worden. Dus vanaf het moment dat het woord uitgaat, door de koning die Nehemia dient, ja, 49 jaar plus 434 jaar, 483 jaar in totaal, totdat de Heer Jezus, de Messias, de beloofde, zal worden uitgeroeid. En dan zegt de Bijbel, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nee, het is niet voor hemzelf. Het was allereerst gewoon voor het Joodse volk. Hè, dat hun zonden teniet gedaan zouden worden. En maar het zou ook uiteindelijk ook gewoon voor ons zijn. Op het moment dat de apostel Paulus op wordt geroepen. Daar waar Petrus geroepen was voor de Joden en Paulus voor de heidenen. Zo komt het woord en het eeuwig evangelie ook tot de heidenen. Ja? Het was niet voor hemzelf, het was voor ons allemaal. En ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal eeuwig leven hebben. Lieve mensen, er zijn heel veel berekeningen op losgelaten. Op dit gebeuren. Ik heb het hier, dit gebruik ik nog wel eens in een eindtijdstudie. Maar je kunt het allemaal precies uitrekenen. Van hoe dat zit met die 70 weken, met die eerste 69 weken. En uiteindelijk kom je uit in het jaar 32 na Christus. Hè, op het moment dat de Heer Jezus met palmpaarsen op een ezeltje komt binnenrijden. En dat die 69 weken vervuld zijn. Dat die profetie voor een groot deel vervuld is. En dat de Messias op dat moment niet een paar dagen later. Hè, een moment wordt hij nog met veel bombarie onthaald. En het andere moment zitten ze zo vol haat dat ze hem wel kunnen kruisen. Dat ze hem wel kunnen uitroeien. En dat doen ze dan vervolgens ook. He, niet weten dat het eigenlijk gewoon voor hen was. Voor hen, opdat hun zonde uitgedeld zou worden. Op dat moment met het uitroeien van de Heer Jezus, van de Messias, komt deze profetie tot een stilstand. Er komt een gedeeltelijke verharding, zegt de Romeinen 11, over Israël. Totdat de volheid van de heidenen zal binnengaan. Het is aan de apostel Paulus dat hij de openbaring krijgt dat God verder zal gaan met zijn werk. Alleen deze profetie komt tot een stilstand. Ja, en nu komt er een ander tijdperk. De kerktijdperk. Gedurende 2000 jaar mogen we ons erin verheugen dat de Heer bezig is zijn kerk te bouwen. Zijn kerk te bouwen. Openbaringen 2 vers 3 ook geeft een prachtig beeld ervan. Hè, van de kerk door alle eeuwen heen gedurende 2000 jaar. Hè, en de kerk kent zwakke momenten, kent mooie momenten, kent opwekking, kent van allerlei momenten. Hè, maar op een dag, zegt de Bijbel, zal de tijd, de volheid van de heidenen vol zijn. Het zal vol zijn, het zal tot een einde komen. En hoe weet ik dan dat het 2000 jaar zal zijn? Nou, ik weet dat de Heer aan Israël beloofd heeft. Na 2 dagen. Waar Petrus zegt van 1 dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Na 2 dagen zal ik u doen herleven. Na 2 dagen. Na 2000 jaar. Na 2000 jaar zal ik u doen herleven. En ik geloof met heel mijn hart na 2000 jaar. Na circa 2000 jaar. Dat we nu in de eindtijd leven. En dat de komst van de Heere Jezus aanstaande is. En dat die laatste jaarweek van Daniël op handen is. Dan zal die tijd van genade afgelopen zijn. Dan zal God opnieuw aanvangen. Dan zal eigenlijk het Joodse tijd weer aanvangen. Dan zal deze profetie opnieuw aanvangen. En dan zal ook deze laatste jaarweek in vervulling gaan. Met alles wat daarbij hoort. Ja, wat ik al in het begin zei. Hè, dat zal een tijd van prachtige opwekking zijn. En dat zal ook een tijd van vervolging zijn. Waarvan Jezus zegt, als ik deze tijd niet zou beëindigen of zou verkorten, dan zou geen vlees kunnen overleven. Maar uiteindelijk komt de Heer Jezus terug. Hier op aarde, Jezus terugkeer op aarde. In grote kracht, in heerlijkheid komt hij dan terug hier op aarde. En dan begint het duizendjarige vrederijk, waarvan Daniel ook zegt, dat is een eeuwig koninkrijk. En het zal voor altijd blijven, van generatie op generatie. Dan komt Jezus terug. Maar voor die tijd, tot die tijd, is de Heer Jezus nog steeds aan het roepen. Nog steeds. Nog steeds roept hij zijn kerk en zijn kinderen, roept hij vandaag de dag in deze tijdperk, in deze tijd van genade, roept hij nog steeds jou en mij, opdat je ook deel mag uitmaken van het lichaam van Christus Jezus, opdat je ook die schaapskooi mag binnengaan. En wat hij zei ook van, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet ik naar binnen leiden als het ware, en zij zullen naar mijn stem horen. En mijn vraag is vanmorgen, hebt u al naar die stem gehoord van de Heer Jezus? Nu er nog tijd is en nu er nog genade is, nu er nog een genade tijdperk is en we nog niet opgenomen zijn, zeg maar, hebt u al die stem vernomen? Die liefdevolle stem van de Heer Jezus die u roept, wellicht vanmorgen. Wil jij ook niet mij volgen? Wil je ook niet mijn schaapskoor binnen zijn, zodat ik jou mag leiden? Dat je in en uit mag gaan en weiden mag vinden. En dat je ook leven mag hebben. En overvloed zoals Jezus en Johannes 10 ook aankondigt. Heb jij, heel persoonlijk, want eigenlijk komt het daarop aan. Ik kan heel veel weten over de eindtijd en over alles wat er gaat gebeuren. Maar eigenlijk komt het in de kern hierop neer. Dat je die tijd van genade die God nu nog geeft, dat je reageert op die liefdevolle stem van de Heer Jezus. Hij die voor jou gekruisigd is. Hij die zich heeft laten kruisigen. Uitgeroeid moest worden. Gedood moest worden. Een marteldood moest sterven. Vanaf het kruis roept hij jou. Zeg van, wil jij mij ook niet volgen? Wil jij je leven ook niet geven aan mij? Omdat je weide zult vinden. En leven. En overvloed. Er is nog steeds tijd. En er is nog steeds genade. En je kunt nog steeds op zijn roepstem reageren. Op de stem van de herder. Heb jij daar al op gereageerd? Want ik weet niet hoeveel tijd er nog is. Ik weet het niet. Ik weet niet wanneer dat moment zal zijn dat Jezus gaat terugkomen en wij hem tegemoet zullen gaan en hem zullen ontmoeten. Maar er komt een einde aan dit tijdperk, want die laatste jaarweek van Daniel moet nog in vervulling gaan. Weet je wel, en ik verwacht de antichrist niet. Ik niet. De Bijbel zegt, troost elkaar met deze woorden. Als het gaat over de opname van troosten. Weet je, er ligt totaal geen bemoediging en troost in het verwachten van de antichrist. Totaal niet. Maar wel in het verwachten van de Heer Jezus. Want ik wil u niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. In die volheid, in het Grieks pleroma, wat betekent wanneer wordt gesproken over de volheid van Joden of heidenen, moeten we het woord opvatten in de zin van volledig aantal, het compleet zijn. Een volledig aantal, het compleet. Op een bepaald moment is het compleet. Op een bepaald moment is het een volledig aantal. En ik weet het niet. Ik weet niet wanneer het getal, de volheid van de heidenen compleet is. Wanneer het getal vol is, dat weet ik niet. En ik weet ook niet of het er al bij hoort. Of je ook al gereageerd hebt op de roepstem van de Heer Jezus. Maar er is nu nog steeds tijd om op het aanbod van de Heer Jezus te reageren. Wat ik ook al genoemd heb, andere schapen. Ik heb nog andere schapen, Johannes 10, die niet van deze schaapskoer zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. En dat zal worden één kudde, één herder. Joodse kudde, een kudde uit de heidenen. Het zal worden één kudde, één herder. Ja? Zo van belang om deze vraag niet te laten passeren. Als u vanmorgen bent nog niet afgegeven op de roepstem van de Heer, om heel zorgvuldig na te denken van wat heb ik met dat aanbod van de Heer Jezus gedaan? Wat heb ik gereageerd op zijn liefdevolle stem? Dan, zodra de volheid is binnengegaan, dat geloof ik met heel mijn hart, want dan hebben we hier eigenlijk niks meer te zoeken. Hier op deze wereld. De Bijbel zegt heel duidelijk, hè, wanneer de weerhouder is weggenomen, weggenomen is. Hè, de weerhouder is de Heilige Geest. Hij die woning maakt, de Heilige Geest die woning maakt in de gelovigen. Wanneer de gelovigen weggenomen zijn, hè, want gij zijt het zout van deze wereld, zegt de Bijbel. Zolang het zout er is, kan het verderf niet toeslaan. Maar als het zout is weggenomen, wanneer de weerhouder is weggenomen, dan kan het verderf toeslaan. En dan overkomt er ook, zegt 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, overkomt er een plotseling verderf, zegt de Bijbel. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus zodra die volheid van gelovigen is binnengegaan, geloof ik ook dat wij bij de Heren zullen zijn. De gemeente is hier niet meer, de Heilige Geest is hier niet meer, het zout der aarde is hier niet meer. En zo zullen wij dan bij de Heren zijn. En dan slaat het verderf toe. Dan heb ik even twee dingen gedaan. Even voor uw beeld. De ene tekst heeft betrekking op de opname van de gemeente en de andere op de wederkomst van Christus, zoals het staat in Matteüs. Daar staat dus, want de Heere zelf zal met het geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. We zullen met hem opgenomen worden. We will be raptured. We zullen opgenomen worden. En dan de wederkomst. Het gaat mij er niet om of het een beter is of mooier is. Daar gaat het mij niet om. Maar ik wil aantonen dat er twee hele verschillende gebeurtenissen zijn. Die God in zijn woord openbaart. Wederkomst. Na de grote verdrukking en meteen na de verdrukking van die dagen. Ziet u dat? En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Gaan we verder. Even verschillen. Opname, wederkomst. Opname. De stem van een aartsengel en met de bazuin van God. Het is voor de gelovigen al dan niet gestorven. We zullen in een oogwenk veranderd worden. 1 Korintiërs 15 zegt de Bijbel. Hebben we vorige keer bij stilgestaan. En we worden opgenomen in de wolken. Ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we voor altijd met de Heer zijn. Ja, we zullen opgenomen worden. We zullen bij hem in de hemel zijn. Gedurende die 17 jaar het bruiloft. De bruiloft van het lam wordt gevierd. En dan zullen we met Jezus terugkomen hier op aarde. Al de heiligen met hem. En dan de wederkomst. Het zal zijn na de verdrukking van die dagen. Er zullen tekenen aan zon, maan en sterren zijn. Het teken van de Zoon des Mensen zal gezien worden. Hoe dat teken zal zijn, weet ik niet. Maar het zal gezien worden. Door al de stammen van de aarde zullen hem zien. En het zal gepaard gaan met grote kracht en heerlijkheid. Als je zo wat Bijbelversen in het Nieuwe Testament gaat vergelijken, dan zie je dat er twee hele verschillende gebeurtenissen zijn waar we naar mogen uitzien, zeg maar. Nog heel snel, een paar redenen, hè, om ook te denken aan een opname van de gemeente. Als je Openbaringen, een boek Openbaringen leest, hoofdstukken 2 en 3 gaat het over de gemeente, in de eerste hoofdstukken. Ja, 19 keer wordt de gemeente genoemd. In de eerste 2 of 3 hoofdstukken. Daarna hoofdstuk 4 wordt aangekondigd tegen Johannes. Hè? Klim hier naar op, naar de hemel. Klim hier naar op. Ja, dat ik u zal laten tonen wat er na deze moet gaan gebeuren. Klem op! Wat eigenlijk een heel mooi beeld is ook van de opname van de gemeente. Na die tijd is de gemeente hier niet meer. Na die tijd lezen we geen woord meer over de gemeente. Na die tijd, ook voor die tijd trouwens, hebben we totaal geen enkele instructie gekregen. Ook van de Heere Jezus niet. Hoe we die grote verdrukking door moeten gaan. Waarom niet? Omdat we hier niet meer zijn. En zoals ik al zei, de Joden staan hier ook op. De Joden hebben een plek, een belofte gekregen van een bergplaats in de woestijn. Waar ze veilig zullen zijn op een bepaald moment. Of een deel van de Joden, of zij allemaal, dat weet ik niet precies. Maar er is een plaats voor hen bereid in de woestijn waar de Heer hen zal bewaren. Zo'n plek hebben wij hier niet op aarde. Zo'n plek, zo'n belofte niet. Want wij is ook niet nodig, want we zijn bij hem op een geweldige verborgen plaats, daar bij hem in de hemel. Weet u, het is ook een beetje een vreemde gedachte om enerzijds ook te denken dat die twee gebeurtenissen op hetzelfde moment zouden plaatsvinden na de grote verdrukking. En dat zou ook, want dat zou betekenen dat we enerzijds de Heer Jezus zou terugkomen, wij zouden opgenomen worden en vervolgens weer met hem teruggaan. Een andere prediker zei van, we zullen tegen elkaar opbotsen als het ware. Op die manier. Dat we enerzijds komen de heilige, of komt Jezus terug. En we zullen naar boven gaan en gelijk weer teruggaan. Nou, dan bots je tegen elkaar op. Dat zal ook niet het geval zijn. Het is ook niet logisch. Het is ook niet schriftuurlijk. Ik geloof dat er heel veel voor te zeggen is op grond van Gods woord. En dat we voor die tijd opgenomen zullen worden. Bij de Heer zullen zijn. En met hem, al de heiligen met hem, weer terug zullen komen hier naar de aarde. En dan dat op dat moment ook het duizendjarige vrederijk zal aanvangen. Nog een belangrijke belofte. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op aarde wonen te verzoeken. Ja, er zijn een aantal voorbeelden bij ook van Noach en Lot en Henoch. Noach werd gered. Hij werd eerst opgenomen in de ark en daarna en uitgeleid als het ware in de ark. En daarna kwam het oordeel. Ja? Lot ook. En zijn werden eerst uitgeleid uit Sodom en Gomorra. En daarna kwam het oordeel. Ja? Zo worden ook de gelovigen, die worden eerst uitgeleid door middel van de opname. Ja? En dan komt het oordeel. Hebreeën hoofdstuk 11 zegt over Henoch het volgende. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. En voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. En als we dit nu betrekken op de gemeente van Christus Jezus, dan zeggen we, door het geloof werd de gemeente weggenomen, opdat zij de dood niet zou zien. En zij werd niet gevonden, omdat God haar had weggenomen. En voor haar wegneming kreeg zij namelijk het getuigenis dat zij God heeft behaagd. Ja? We zullen worden weggenomen. Nou, we komen tot afronding. De Bijbel zegt het volgende. In Lucas 21, vers 36. Waak te alle tijden, biddende dat je in staat mag zijn tot komen aan alles wat geschieden zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Dat is wat de NBG zegt. De herziende Statenvertaling zegt, waak dan te alle tijden en bid dat je waardig geacht zult worden. Om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Gisteren had ik het even over Jeanette, die is nu even erbij. Die moest naar een andere samenkomst toe. Een scholendienst in Dedemswaard. En ze is leerkracht. En toen zei ze van Gert, waar ga je morgen eigenlijk over spreken? Wat ga je eigenlijk vertellen? Nou, de dingen die ik net dus deelde, ik ga het niet weer herhalen. En, maar dat de tijd nog kort is. Ik zei, maar de Bijbel geeft ook nog, Jezus geeft ook op een andere plek een waarschuwing mee voor de gelovigen ook. Dus hier zit wat in voor u. U die nog geen keuze hebt gemaakt voor Jezus. Om alsnog op zijn roepstem te reageren. En anderzijds zit hier ook iets in voor ons gelovigen. Ja, want wat de Bijbel zegt, hè, want dit deelde ik ook met Jeanette, waak dan te alle tijden bid dat je waardig geacht zal worden. En de herziende Statenvertaling heeft het goed vertaald. Dus dat is ook de letterlijke vertaling vanuit het Grieks. De Statenvertaling deed dat vroeger ook op deze manier. Dat je waardig geacht zult worden. Dat je niet dat je in staat zult zijn, maar dat je waardig geacht zult worden. Om te ontvlieden Al die dingen die zullen gebeuren. Ja, want er komt nog wel wat op ons af, hè, zeg maar. Als we de laatste jaarweek van Daniel mogen geloven. Maar toen vroeg ze mij van Gert. Van wanneer ben je dan waardig? Of moeten we nou zelf heel hard werken of zo? Om waardig acht te worden. Om die dingen te gaan ontvlieden. En ik moest er ook wel even over nadenken. Dat was gistermiddag nog, hè? Ik moest er ook wel even over nadenken. Want dat kan natuurlijk niet zo zijn. En dat we nu zelf heel hard moeten gaan werken om maar waardig geacht te worden. En zo is het ook niet. Op een bepaald moment moest ik even denken aan dat woordje waardig geacht in hoofdstuk 5 van de brief Openbaringen. Waar er staat van, ze waren bedroefd in de hemel. Want er was niemand die waardig was om de boekrol te openen. En uiteindelijk staat daar het Lam Gods op. En Jezus, de leeuw van Juda, hij was waardig om die boekrol te openen. En toch komen we dan ook nu, als het gaat om waardig geacht worden, ook weer bij de Heer Jezus terecht. Komen we bij hem terecht. Weet je, want in hem zijn we gerechtvaardigd. In hem, als we gewoon in verbondenheid met hem leven, dan zijn we waardig. Dus de vraag is, van ben ik in hem? Maak ik deel, leef ik in verbondenheid met hem? Weet je, en daar horen ook wel die dingen bij die ik vorige keer ook genoemd heb over wedergeboorte. Nou, we hebben het over gehad, hè? Hij erkent Christus. Hij laat de zonde na, hij leeft rechtvaardig. Hij heeft de broeders en zusters lief. Ja, en hij overwint de wereld. Dat waren de 5 aspecten van wedergeboorte. Dat zit er eigenlijk ook allemaal wel in. De vraag is van of u in hem bent. Ook in de dagen dat u hier nog op aarde bent, bent u in hem. Leeft u in een verbondenheid, in een innige verbondenheid met hem. En ieder die van hem is, gerechtvaardigd door het bloed van het lam, en die zal waardig geacht worden en met hem meegaan. Nu is het de tijd, lieve broeders en zusters, en als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs te ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord, en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Ik zou graag straks nog een lied willen zingen. Kom, nu is de tijd. Aanbid hem. Ik hoop dat jullie dat kunnen spelen straks. Als je op een bepaalde manier een urgentie voelt, op de een of andere manier, ik wil reageren op die roepstem van de herder. Om alsnog ook die schaapskooi binnen te gaan bij de Heer Jezus. Bij hem te zijn, met hem te leven. Zijn offer te aanvaarden. Komt u dan gerust naar voren? Of ik geloof dat je daar heen mag gaan. Maar als je zegt, ik wil weer naar voren komen, ook goed. Als je zegt, ik heb als gelovige toch nog wel wat in orde te maken. Hier, in het hier en nu. Ik zou graag met iemand willen bidden. Kom dan ook gewoon naar voren. En maak het dan ook in orde. En laat u reinigen. Want ieder die deze hoop op zich heeft, zegt de Bijbel, die laat zich ook reinigen. Maar laten we bovenal gericht zijn op de Heer Jezus. Want hij gaat komen. En hij zal zijn woord gestand doen. En hij zal zijn woord in vervulling brengen. Ook deze profetie van Daniel. Tot de laatste week toe zal hij in vervulling doen gaan. Zou de muzici naar voren kunnen komen? Kom, nu is de tijd, aanbid hem op wegging 539.